Yes, goedemorgen. Naast het feit dat we uiteraard op weg zijn naar kerst en naar oud en nieuw, zijn we als gemeente ook absoluut onderweg naar 1000 uur. Over 2 weken of zondag, 5 uur 's middags, dan begint die periode van 1000 uur aanhouden 24/7 gebed. En we zitten nog in een preekserie op weg naar die 1000 uur en vandaag gaan we het hebben over bidden op basis van Gods belofte. En ik weet dat ook alle kinderen van de basisschool hier zijn, van groep 3 tot 8. Super dat jullie erbij zijn. En het grootste deel van de preek gaat over Daniël. Dus daar weten jullie als goed is ook al heel veel van. Wie kan er iets noemen over Daniël? Van de kinderen? Iets? Ja, Martijn. Of Anje. Toch niet. Noem eens iets wat er gebeurde met Daniël. Ik hoor inmiddels moeders dingen influisteren. Ja. Ging je 3 jaar in de walvis? Dat is een goed verhaal. Maar volgens mij was dat zijn neef Jona. Ja, maar het staat wel in hetzelfde gedeelte van de Bijbel. Was ook een profeet. Yes. Nou, zo zie je maar hoe moeilijk het... Ik zie nog een hand. Daniël in de leeuwenkuil. Heel bekend verhaal, yes. Gaan we het ook nog even over hebben. Je ziet wel hoe moeilijk het soms is van hem, want ik ga dus spreken over Daniël. En dat het dan heel belangrijk is om even weer te weten van ja, wat was er ook alweer met die Daniël? Want je kunt wel zomaar een stukje lezen uit de Bijbel. Maar je moet soms even weten van ja, maar wat was er ook alweer met Daniël aan de hand? Nou, ik heb David gevraagd om dat even met mij uit te vogelen. Dus David, kom er maar bij. Gaan we even samen kletsen over Daniël. Want David, want ook al die grote mensen die weten vaak helemaal niet de hele verhaal en de context. Dus dat moeten we gewoon even samen voor ze uitvogelen. Maar Daniël, het verhaal. Waar was hij ook alweer geboren?
In Jeruzalem.
In Jeruzalem. En daar woonde hij zijn hele leven?
Nee, hij werd ontvoerd naar Babel.
Ontvoerd naar Babel. En hoe oud was hij toen ongeveer?
Rond de 15 jaar.
Rond de 15. Dus dat is heel heftig. Hè? Daniël wordt geboren in Jeruzalem. Is 15 jaar en wordt hij ontvoerd, weggevoerd in ballingschap naar Babel. Wie was ook alweer de koning van Babel?
Nebukadnezar.
Nebukadnezar, dat is een machtige koning. En Daniël, dat weet ik ook nog wel, die hoorde met zijn vrienden echt een beetje tot... Dus het waren de slimme jongens van Israël. Dus die kwamen ook volgens mij bij de koning in dienst, of niet?
Ja.
En hoe was dat ook alweer? Want daar was iets met eten. Wat wel of niet...
Sommige eten mochten ze niet eten.
Van wie niet?
Van de Heere God niet.
Oké, maar hoe gingen ze dan mee om? Want moesten ze wel eten, toch?
Ja. Ze hebben aan de knecht gevraagd of ze ook ander voedsel te eten of en drinken mochten.
Oké, en mocht dat zomaar?
Nee, want als ze er dan heel slecht uit gingen zien, dan kreeg die knecht die kreeg dan wat.
Oh, straf.
Ja.
En hoe ging dat dan verder?
Toen vroeg Daniël of hij het voor 10 dagen mocht proberen en dat is gelukt.
Is gelukt. Dus en wat gingen ze dan eten? Want wat is er gelukt? Ze zagen er goed uit.
Ja.
Beter zelfs volgens mij dan die andere. Wat aten ze? Dat is gewoon een goede tip ook voor kerst.
Brood, groente en water.
Brood, groente en water. Vergeet de kalkoen, de reerug, brood, groente en water. En daardoor gingen ze er in 10 dagen tijd al heel goed uitzien. Yes. Hey, en ze kwamen dus uiteindelijk aan dat hof, zeg maar. Ze kwamen in dienst bij de koning. En ging het vanaf toen gewoon ook lekker goed, ook met zijn vrienden van Daniël?
Nee.
Wat dan?
Nebukadnezar had een beeld laten neerzetten en daar moest iedereen voor buigen.
Oh, nou dat deed ze dan toch gewoon even?
Nee, want dat wouden ze niet, want ze wouden alleen maar naar God luisteren.
Oké, wat gebeurde er toen?
Toen werden ze in de hete oven gegooid.
Oeps, einde verhaal van de vrienden van Daniël.
Nee, want er kwam een vierde persoon en die... Zorgde dat ze niet verbranden.
Oké. Dus dat vond Nebukadnezar waarschijnlijk ook wel heel bijzonder.
Ja.
Dus die kwamen toch nog weer uit het vuur. Maar ze zeiden van, gooi ze maar in het vuur, maar we zullen niet buigen voor het beeld. Ze wilden echt luisteren naar God.
Ja.
Bijzondere vrienden. Hey, en Daniël, die kreeg toch ook dromen en zo? En die ging toch dingen voorspellen?
Ja, want Nebukadnezar kreeg een droom. En hij wist niet wat dat betekende. Dus die volgende nacht kreeg Daniël dezelfde droom en de betekenis wat dat was.
Oké. Dus toen was Nebukadnezar denk ik weer onder de indruk.
Ja.
En mocht hij blijven?
Ja.
En verder ging het goed met Daniel?
Nee.
Oh.
Want een paar gemene mannen die wouden dat Daniel dood was, want zij wouden weer de knecht van de koning worden. Dus hadden ze een plan bedacht dat hij doodging.
Oh, en wat was het plan?
Dat je alleen maar iets aan Nebukadnezar mocht vragen en niet meer aan de Heere God of iemand anders.
Oh, en hoe ging Daniel daarmee om?
Hij bleef wel met God praten en, dingen vragen.
En kwam hij toen ook in de problemen?
Ja.
Wat dan?
Hij werd in de leeuwenkuil gegooid.
Oeh, dat was het verhaal van die leeuwenkuil inderdaad. En Mr. Boel, einde verhaal van Daniel.
Nee, want...
Had het leeuw geen honger?
Jawel, maar er kwam een engel en die zorgde dat de leeuwen niks konden eten.
Aha, en toen kwam hij er dus echt gewoon nog weer uit.
Ja.
En Nebukadnezar vond dat wel weer apart, denk ik.
Ja.
En toen?
Toen kwam hij heel... 's morgens kwam hij al naar de leeuwenkuil rennen om het eruit te halen.
Oké. Dus dat is het verhaal een beetje van Daniel. Hij wordt geboren in Jeruzalem. Na 15 jaar wordt hij eigenlijk weggevoerd met zijn vrienden en met een deel van het volk naar Babel, de koning Nebukadnezar. Dan moeten ze in dienst van de koning, maar ze willen eigenlijk niet voedsel eten. Ze eten gewoon heel gezond en gaan er heel goed uitzien. Dan komen zijn vrienden toch in de problemen, want die willen niet buigen voor het beeld van Nebukadnezar. Worden in de oven gegooid, komt de vierde persoon bij, een engel of Jezus. Daar kunnen we allemaal heel moeilijke theologie over reduceren. En verbranden niet. En dan later, Daniel, die willen ze er inderdaad ook, willen ze hebben een gemeen plan, die boze mannen. Van, hey, we zorgen gewoon dat je niet meer mag bidden, dat je niet meer iets mag vragen aan God, maar alleen aan Nebukadnezar. En dan moet Nebukadnezar hem wel in de leeuwenkuil gooien. Doet hij, maar gaat goed, komt weer een engel bij en mondjes dicht. En Daniel uiteindelijk komt uit de leeuwenkuil.
Ja.
Dat was hem.
Ja.
Thanks, man. Een applaus. Ja, dus Daniel, en die man, die vrienden van hem waren ook mannen van God, maar Daniel was dus ook een bidder. Hij bad en God gaf hem prachtige vergezichten, zou je kunnen zeggen, ook over de verre toekomst. Maar Daniel zei ook van ja, ik wil bidden, want ik wil praten met mijn God. En je kunt wel zeggen dat ik niet mag bidden, maar dat trekt me niks meer aan. Het maakt me niet uit wat het uiteindelijk me kost, misschien wel de dood, maar ik zal bidden tot mijn God. Want dat is wat ik wil. Dat is eigenlijk wie ik ben. En dat is wat Daniel is. Daniel is een bidder. Niks kan hem stoppen. En dat is wel bijzonder. En je ziet dat hij niet alleen maar een bidder is. Maar Daniel is ook een man van Gods woord. Van de Bijbel. Je ziet gewoon. Letterlijk in zijn Bijbelboek. Sowieso cool denk ik. Als een Bijbelboek jouw naam krijgt. Maar in het Bijbelboek Daniel zie je. Dat hij dus ook gewoon in de Bijbel leest. En dat hij dat er ook bij haalt in zijn gebed. Want hij leest bijvoorbeeld in Jeremia. Dat lezen we in hoofdstuk 9 van het Bijbelboek Daniel. Dan lezen we, en dat leest hij zelf ook, dat Jeremia zegt, die ballingschap, die zal 70 jaar duren. Hey, Jeremia zegt dat in Jeremia 25, vers 11. Daar lezen we dat Jeremia zegt, dat eigenlijk God dat zegt, door Jeremia heen naar het volk, heel dit land valt in puin. En wordt een woestenij. En ook de omringende volken zullen de koning van Babylonië dienen. 70 jaren lang. En we zien een paar hoofdstukken verder in Jeremia. Hè, ook al zo'n Bijbelboek die nou wordt genoemd na Jeremia. In Jeremia 29, daar stuurt Jeremia een brief aan de ballingen die op dat moment in Babel zijn. En dan lezen we in vers 10 en 11 van Jeremia 29. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, dan zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte, God doet dus een belofte, en deze preek gaat over bidden op basis van Gods belofte. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan, en dat is een heel bekend vers, kom ik nog wel eens op kaartjes tegen. Hoeft niet verkeerd te zijn, maar je kunt niet zomaar een tekst uit Jeremia 90 vers 11 op een kaartje plempen, want dit was een tekst in eerste instantie voor de ballingen van het volk Israël in Babel. Ja, mooie tekst, maar je mag je niet zomaar gebruiken. maar misschien ook wel. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven, zegt God via Jeremia aan die ballingen in Babel. En deze woorden van Jeremia, die hebben eigenlijk Daniel helemaal te pakken. Maar los van die belofte, misschien nog meer, was Daniel denk ik diep geraakt, ook omdat hij zelf een man van gebed is, door de verwijzing van Jeremia naar gebed. Vers 12 tot 14, ook in Jeremia 29. En let goed op, want hier zitten heel veel beloftes in van God, maar ook een beetje oorzaak-gevolg. Van, ik zal en jullie zullen. En God die zegt daar in Jeremia 29, vers 12, jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal, belofte van God, naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Belofte van God, maar er zit nog een kleine soort van voorwaarde, zou je kunnen zeggen, aan. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Jullie zullen mij zoeken en jullie zullen me vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zullen zoeken. En ik denk van, oh, als we toch één ding met elkaar zouden kunnen afspreken voor die 1000 uur. Dan zou wat mij betreft de afspraak zijn, wat we daar ook verder gaan doen. Wat er ook allemaal aan gebedsonderwerpen voorbij komen. Wij gaan God met hart en met ziel zoeken. Vanuit de wetenschap, ook voor ons, dat wij dan ook zullen vinden. Dat is ook Nieuw Testament in Jacobus 4, vers 8. Nader tot God en hij zal ook tot u naderen. Laten we afspreken dat we God met hart en ziel zullen zoeken. Vers 14, ook weer zo'n belofte. Ik zal mij door jullie laten vinden, spreekt de Heer, en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarin ik je verbannen heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Wat een belofte doet God hier. Maar ook tegelijkertijd die interactie. Jullie zullen en ik zal. Dus God heeft al hier in Jeremia, ook in de versen daarvoor dus, een hele duidelijke belofte gegeven aan het volk Israël. En Daniel die leest dat. En Daniel beseft van, hé, wacht eens even. Die 70 uur, die belofte van God, die 70 uur, 70 jaar, die is ongeveer voorbij nu. Daniel is inmiddels een oude man in Daniel 9. En dan is het natuurlijk heel interessant om te kijken, wat werkt dat bij Daniel uit? Als hij beseft van, hé, die 70 uur waar Jeremia over spreekt, een belofte van God, die is bijna voorbij. Wetend dat hij ongetwijfeld ook Jeremia 29 over het gebed heeft gelezen. Over het opnieuw God aanroepen, het opnieuw God zoeken en ook het God vinden. Dus dan lezen we Daniel 9, vanaf vers 1. Inmiddels is Nebukadnezar al niet meer aan de macht. En nu is Darius aan de macht. Dus dan hebben we het al over de Perzen. In het eerste jaar nadat Darius, zoon van Xerxes en Medier, van de Perzen en de Meden, van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën. Dus Daniel woont nog wel steeds in Babel. In het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik, Daniel, uit de boeken af hoeveel jaar het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. En zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. En dus die 70 jaar waren op dit moment, zeg maar, in het leven van Daniel ongeveer om. En dus is het ongelooflijk interessant en relevant om te kijken, wat doet dan Daniel? Als hij ontdekt van, hé, de Heer heeft een belofte gedaan en die belofte zou nu ongeveer uit moeten komen. Wat doet hij? Nou, wat hij niet doet, is achteroverleunen. En gewoon afwachten en kijken van, nou, ben benieuwd hoe God dat gaat doen. Ben benieuwd hoe, wanneer dat allemaal precies in werking wordt gezegd. En ik zie wel uit naar dat Gods belofte ook werkelijkheid wordt. Dat gebeurt niet. God doet een belofte. Maar Daniel gaat bidden. Vers 3. Ik wende mij tot God de Heer. En ik gaf me over aan gebed en smeekbeden. Al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer mijn God en ik beleed schuld. Heer, grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en die trouw is aan wie hem lief hebben en doet wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd. En we hebben ons misdragen. Hoe is zo'n bijzondere ik-boodschap die opeens verandert naar wij? Hè? Ik bad en wij hebben gezondigd. Daniel beleidt daar ook zonde voor het hele volk. Zelfs nog voor zijn voorouders zullen we zo zien. Hij beleidt zonde, maar hij zegt, ja, maar ik hoor daar ook bij. Terwijl we in die eerste hoofdstukken zo kunnen zien, Daniel, wat een man van God. Hè? Het mag hem alles kosten, maar hij zal niet afwijken van de richtlijnen van God. Waarvan hij snapt dat God dat bedoeld heeft, ja, tot opbouw. En hij zal niet wijken van God in gebed, ook al kost hem dat de kop. En toch zegt Daniel, ik hoor daar ook bij. Wij hebben gezondigd en wij hebben ons misdragen. En in de versen daarna gaat Daniel daarop door. En volgens Daniel is het ook logisch dat die ballingschap er gewoon kwam. Dan zien we in vers 13. Het kwaad dat over ons gekomen is, die ballingschap, die ontvoering, ja, die staat al beschreven in de wet van Mozes. En dat is ook zo. Kijk maar naar Deuteronomium 28, het sleutelhoofdstuk in het Oude Testament. Zegen en vloek. En je kunt de hele lijn van het Oude Testament, heel veel van het Oude Testament, kun je ophangen aan Deuteronomium 28. Zegen voor het volk. Als ze gewoon dicht bij God blijven, als ze wandelen volgens zijn richtlijnen, volgens zijn inzettingen, als ze zich apart houden ook van andere godsdiensten en afgoden, dan is er zegen. Maar God zegt ook, als je van me afkeert, als jullie je wel weer vermengen, als je wel weer andere goden gaat dienen, als je gewoon niet meer luistert naar de richtlijnen die ik heb, ook voor jullie welzijn, dan is er vloek. En als jullie echt van mij afkeren, dan is er uiteindelijk wegvoering. Staat in Deuteronomium 28. Gewoon onderdeel van de wet. Zegen en vloek. En Daniel die weet dat. Het kwaad dat over ons gekomen is, staat al beschreven in de wet van Mozes. En toch hebben wij de Heer onze God niet gunstig gestemd. Door afstand te nemen van onze overtredingen en uw waarheid in acht te nemen. Wel bewust. Want hij kon niet anders. Wel bewust bracht de Heer onheil over ons. Want de Heer onze God is rechtvaardig in alles wat hij doet. Maar wij hebben niet naar hem geluisterd. En dan komt Daniel. Nu dan. Heer. Onze God. Die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid. En daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag. Wij hebben gezondigd. We hebben ons misdragen. Heer, u bent rechtvaardig. Bevrijd toch uw stad Jeruzalem, uw heilige berg van uw hevige toorn. Want op onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar en zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan. Daarop extra argumentje. Ook omwege van uzelf. Geef mijn God gehoor aan ons en luister naar ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen wij onze smeekbeden aan u voor. Maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons. Vergeef ons, Heer. Heer, verhoor ons gebed. Wacht niet langer en grijp in, mijn God. Ook omwille van uzelf. Want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk. Dat is wat een belofte van God oproept. In het gebedsleven van Daniel. Wat zien we hier gebeuren? Nou, vers 3 en vers 4a, in het begin vat het eigenlijk samen. Hij komt erachter. Die belofte van God. Die zou ongeveer tot uitvoering moeten komen. En dan zegt hij, ik wende mij tot God de Heer. Ik gaf me over aan gebed en smeekbeden. Al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer mijn God en ik beleed schuld. Het zijn vijf concrete gebedsvormen die hij daar allemaal in heeft zitten, Daniel. En als je goed kijkt naar de versen daarna, na vers 3 en 4, wat we net hebben gelezen, ja, er zit er ook een bepaalde opbouw in dat gebed. En eigenlijk als je goed kijkt naar, het gebed van Daniel en je legt het bijvoorbeeld naast het gebed van Nehemia, als die ook te horen krijgt dat de muren van Jeruzalem in puin liggen, dan zie je dat het gebed van Nehemia echt ongeveer dezelfde volgorde aanhoudt. En je ziet het ook bij het Onze Vader. Kijk maar eens Onze Vader naar. Eigenlijk zie je daar ook ongeveer dezelfde volgorde in terugkomen. Uw naam worden geheiligd. Belangrijk onderdeel van Onze Vader. En ook hier zien we dat. Uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk. En je ziet dat Daniel begint in vers 4b met aanbidding. Hij begint niet met vragen. Hij begint niet met schuldbeleiden. Hij begint niet met smeken of met pleiten op de belofte. Hij begint met aanbidding. Gij grote en gij geduchte God. En als tweede spreekt hij daarna zijn belofte uit, of zijn vertrouwen uit, in het feit dat God zijn belofte altijd nakomt. Hij spreekt uit, ik geloof Heer en ik vertrouw dat u uw belofte nakomt. En dan volgde dat gedeelte van zonde beleiden. Zonde die in eerste instantie de ellende van dat volk veroorzaakt hebben, dat ze in ballingschap zitten. Maar ik denk ook zonde beleiden om eigenlijk alles uit de weg te ruimen, wat misschien wel de vervulling van die belofte in de weg staat. En ik denk dat wij ook mogen vragen, als wij ook bezig gaan met Gods belofte, en ik hoop toch van harte dat we dat gaan doen in die 1000 uur, dat we daar ook met de open houding zijn van Heer, als er dingen zijn in ons leven, of in het leven van de gemeente, die blokkeren eigenlijk dat uw belofte werkelijkheid kunt worden, openbaar ze. Want als het nodig is, dan moeten we toch op de knieën. Dan moeten we ons toch verontmoedigen. Dan moeten we toch schuld beleiden. Als God dingen aanwijst, ja maar daarom, of daarom, kan die belofte nou eenvoudigweg niet echt werkelijkheid worden. Want er zijn nog zoveel zonden die dat in de weg staan. Daniel beleidt zonde en hij beleidt voor het hele volk. Hij wil ook ruimte scheppen, zodat die belofte van verlossing werkelijkheid kan worden. En uiteindelijk volgt er dan een specifiek beroep op Gods genade. En ook dat verzoek van Heer, grijp in. Grijp in onze situatie. Daniel heeft zicht op de belofte van Gods woord. En wat doet hij? Hij gaat er met hart en ziel in. En hij doet er alles aan wat hij kan doen. Om die belofte uiteindelijk werkelijkheid te zien worden. Voor zichzelf, maar uiteindelijk ook voor het volk. Voor de stad Jeruzalem. Hij doet alles. Hij bidt. Hij smeekt. Hij vast. Hij rouwt. Hij beleidt. En hij pleit op de belofte van de Heer. En de uitwerking is er. We zien dan ook in de hoofdstukken daarna de engel Gabriel op het toneel komen. En je krijgt natuurlijk allerlei beelden en visioenen over ook de toekomst, de nabije toekomst, de verdere toekomst, zelfs het aan de eindtijd toe. En we zien dat God spreekt, ook tot Daniel, op basis van die gebeden. Maar we zien ook dat er daadwerkelijk een terugkeer komt van het volk uit ballingschap. En de Bijbelboeken Ezra en Nehemia, die spreken daar ook heel concreet over, over die terugkeer naar Jeruzalem en de hernieuwde opbouw. En ik zou zeggen, een terugkeer naar Jeruzalem, mede vanwege het pleitende gebed van Daniel. Die eigenlijk ook het woord erbij pakt van, maar Heer, hier staat het toch. Hier staat toch, Heer, 70 jaar. En dan zullen we teruggaan naar Jeruzalem. Heer, die 70 jaar, die zijn ongeveer om. Verlos ons. En hij doet alles wat nodig is. Maar les 1 is dus, ja, als we willen dat Gods belofte werkelijkheid worden, en wie zou het niet willen, want zijn beloften zijn fantastisch, dan moeten we wel weten wat die beloften zijn. Dus bidden gaat zo vaak gepaard met de open Bijbel. Daniel had de Bijbel open toen hij ging bidden. Hij had hem open bij Jeremia en dacht van, hey, Heer, wat ik hier lees, klopt niet met de werkelijkheid. Hoe kan het, Heer, dat het niet klopt met de werkelijkheid? Wat is er voor nodig, Heer? Wat moet er gebeuren, zodat wat hier staat aan belofte, uiteindelijk ook werkelijkheid wordt in mijn leven, in onze levens? Hij heeft een open Bijbel bij zijn gebedsleven. Dus laten we zorgen dat we erin duiken. Dat we zicht krijgen op wat God allemaal belooft aan ons. Want wij zijn gezegend met allerlei geestelijke zegeningen. Staat in Efeze 1. We zijn met Jezus gezeten in de hemelse gewesten. We hebben daar geestelijke autoriteit gekregen. Er zijn zoveel beloften verbonden aan het kindschap van God. Wat we hebben, dankzij Jezus, in Jezus. Maar dan moeten we wel weten wat die beloften zijn. Want zoveel beloften in ons leven komen gewoon niet tot vervulling. Omdat we niet eens weten dat ze er zijn. En er dus eigenlijk ook geen beroep op doen. Want sommige beloften, geloof ik, komen pas tot werkelijkheid als wij ze tot werkelijkheid roepen in ons leven. In het leven van de gemeente. Dus we mogen Gods woord ook uitspreken. Proclameren dat de beloften ook werkelijkheid zullen worden. In ons eigen leven, in het leven van de gemeente, in de levens om ons heen. En als ik dan even nadenk over zo'n Daniël. Oh, dan is dat soms zo'n schril contrast. Met ook hoe mijn eigen gebedsleven er dan soms uitziet. En dan kan ik alleen maar verlangen. Dat ook in mij eigenlijk dat vuur weer verder wordt opgewakkerd. Dan kan ik verlangen naar die 1000 uur. Dan denk ik van ja, ook voor mij is het zo nodig om eigenlijk weer. Ik wil net zo vurig zijn als hij. Ik wil net zo pleiten en smeken. En als het nodig is belijden en rouwen en vasten. Om ook die belofte van God voor mij, voor ons, werkelijkheid te zien worden. Ik verlang ernaar dat die 1000 uur het ook in mij gaat uitwerken. Ik verlang ernaar dat het ook in jou zo gaat uitwerken. In ons als gemeente zo gaat uitwerken. Dat wat ze ook kunnen zeggen in de toekomst van ons als gemeente. Dat er altijd gezegd zal worden, oh dat is die biddende gemeente. De VBG, leuke diensten, mooi allemaal. Maar dat is die biddende gemeente. Zodat toch eens het normale vocabulair zou kunnen worden als er over ons gesproken wordt. En oh, wat wordt er veel over ons gesproken. Maar laat ze zeggen dat wij in ieder geval een biddende gemeente zijn. Op onze knieën. Als het nodig is. Om uiteindelijk ook die belofte van God werkelijkheid te zien worden. Zodat er doorbraken zullen komen. Maar, jullie kennen me een beetje misschien. Het is natuurlijk tricky om te kijken naar één persoon in de Bijbel. En dan hoe dat dan bij hem werkt, om dat uit te vergroten tot een leer of zo. Of dat je zegt van nou, zo moet het dus altijd gaan. Het is natuurlijk wel zinnig om even te kijken van ja, ho, dit was Daniël. Natuurlijk ook nog in het Oude Testament. Hoe werkt dat dan in het Nieuwe Testament? Hoe gaan ze daar dan om met de belofte van God? Nou, we maken een sprongetje. Een kleine 600 jaar naar het Nieuwe Testament. En dan komen we aan in Handelingen 1. De periode tussen de opstanding van Jezus met Pasen en uiteindelijk de hemelvaart. En Jezus is nog 40 dagen op aarde. Hij trekt op met de discipelen. En hij vertelt hen alles eigenlijk wat hij nog wil vertellen over het Koninkrijk van God. En in die periode lezen we vers 4. Handelingen 1 vers 4. Toen hij, dat is dus Jezus, eens bij hen was. Dat zijn dus de discipelen die zijn overgebleven uiteindelijk na de kruisiging en opstanding. Toen hij eens bij hen was, de opgestaande Jezus, droeg hij hun op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten. Blijf wachten tot wat? Tot de belofte van de Vader. Dat is ook een belofte van God voor de discipelen heel specifiek. Blijf daar wachten op de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord. Blijf wachten dat die in vervulling zal gaan. Want Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die daar bijeengekomen waren, die pakken het allemaal helemaal niet zo, zeg maar, dus die gaan weer in rare vragen stellen. Die vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Belofte. En van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. En als gevolg van dit gebed, en vlak daarna gaat Jezus daar ook naar de hemel. En dan zien we uiteindelijk de discipelen teruggaan naar Jeruzalem. Om te wachten op die belofte van de Vader. En ze trekken zich terug in die bovenkamer. En dan is het dus natuurlijk ook weer heel belangrijk en interessant en relevant om te kijken. Wat doen ze dan? Als ze wachten op de belofte van de Vader. Nou, ook zij hangen niet achterover op de bank. En stoten elkaar nog een keer aan. En er zit alleen maar mooie verhalen te halen van die afgelopen 3 jaar. Die zo indrukwekkend waren. En ze hadden genoeg mooie verhalen te vertellen. Ze wachten op de belofte van God. Maar laten we eens kijken hoe dat eruit zag in vers 14. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Niet achteroverleunen tot God die belofte dan ook erg werkelijkheid doet worden. Maar vurig en eensgezind bidden ze. Dat is wat zij doen terwijl ze aan het wachten zijn op de belofte van God. En ik kan me er alles bij voorstellen dat de intensiteit van hun gebed net zo intens was als het gebed van Daniel wat wij net hebben geleden. Net zo intens was als het gebed van Nehemia. Lees maar eens in Nehemia 1. De intensheid ook van dat gebed. En al die anderen in de Bijbel die vurig pleiten op de belofte van God die hij geeft in zijn woord. En als zij belofte krijgen en eigenlijk Jezus alleen maar zegt, wacht tot die belofte werkelijkheid worden. Maar ze gaan vurig en ze gaan eensgezind bidden. Dan is dat ook wat als denk ik bij ons mag oproepen. Als wij weer beloften van God ontdekken. Die gelden voor kinderen van God. Maar we zien dat het geen werkelijkheid is. Dan mag het in ons oproepen. Niet dat we denken van Heer. Het zou tof zijn als ik nog een keer ga meemaken dat die belofte ook werkelijkheid wordt in mijn leven. En ik zie wel wanneer u dat uitwerkt. Nee, dan mogen we vurig gaan pleiten van Heer, dit staat er. Maar het strookt niet met de werkelijkheid van mijn leven. Wat moet er gebeuren hier? Zodat die belofte wel werkelijkheid wordt. Of als er niks in de weg staat, Heer, dan spreek ik ook uit dat het werkelijkheid wordt. Dan spreek ik die belofte tot leven in mijn eigen leven. In de levens om mij heen. Dus hoe kunnen we biddend zijn met Gods belofte? Nou, allereerst is het handig dat we weten welke beloften er voor ons zijn. Dus laten we daar ernst van maken. En weet je, je zou jaloers kunnen worden. Op types als Abraham. Hoe geweldig moet het geweest zijn om de belofte letterlijk uit Gods mond zelf te horen. Abraham, het woord van God rechtstreeks tot Abraham. Abraham, ik zal je zegenen. En je nageslag zal talrijk zijn en zal het een zegen zijn voor de hele aarde. Ik van, ah, dat is easy. Dan weet je, hey, die belofte is voor mij en voor mijn nageslag. Ja, wij zijn niet Abraham. We zijn zelfs niet zijn nageslacht. Of toch wel, Galaten 3 vers 29, daar staat, indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Oh, wacht even, dus door het geloof in Jezus zijn ook wij toch geestelijke kinderen van Abraham. En dus zijn wij ook dragers van die belofte. Wow. Dat alleen al is ook zo'n rijke belofte. Ook een belofte van geestelijke vermenigvuldiging voor ons. Wij zijn dragers van die belofte. Dus mogen we er ook aanspraak op maken. Voor onszelf, voor anderen. Dus ik stel voor. Dat als wij ook die gebedsruimte ingaan, dat we daar ook regelmatig in gaan met de Bijbel, open. En dat we soms even de vinger bij de Bijbel houden. En van, Heer, hier staat toch. En weet je, als ik zie hoe mannen in de Bijbel bidden. En ook wel vrouwen denk ik, maar ik zie heel vaak mannen dat die gebeden in de Bijbel staan. Die bidden vrijmoedig. En soms zou je bijna zeggen, vrijpostig. Oh, mag je zo bij wijze van spreken bijna God op het matje roepen. Nou, ik zou onszelf willen oproepen. God is een heilig God. We moeten weten tot wie we naderen. Ik denk dat het tabernakel zich dat ook duidelijk heeft gemaakt. Maar tegelijkertijd. Zou ik bijna ook willen zeggen, en begrijp me goed, wees niet te lief voor God. In je gebed. Chill, hij kan het hebben. Maar wees niet te lief voor God. We zeggen wel eens in een gezegde, ik zou hem er echt liefst aan de haren bij slepen, iemand, van hoe het zit. Nou, we mogen figuurlijk, beeldspraak, God er soms ook aan de haren bij slepen van, Heer, maar hier staat toch. Hier staat dat dit een belofte is voor uw kinderen. Ik ben uw kind. Wat is er nodig, Heer? Ik bid dat dit werkelijkheid wordt in mijn leven. Spreek het tot leven. Wees niet te lief, wees vrijmoedig. En natuurlijk, behandel of benader God ook met respect. Maar we proberen het nog even wat concreter te maken. Ook van, hey, hoe ga je nou om met ons en met God en met beloften? Ja, want in alles wat we doen eigenlijk, wandelen we samen in de grote opdracht, zou je kunnen zeggen. We hebben een grote opdracht als christenen, als gemeente. En die kennen we allemaal natuurlijk. Dus die kunnen we allemaal zo oplepen. Dus ik vraag, hé, wat was ook alweer de grote opdracht? Yes, dat wisten we allemaal nog, hè? Ga op weg, maak alle volken tot mijn discipelen. Nou, hoe maak je discipelen? Dopen natuurlijk, hè? Dat wisten ze toen ook al. En dat weten we als baptisten nog steeds. Dopen. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En leer en onderhouden alles. Dus niet een deel van wat je wel aanspreekt en niet aanspreekt. Nee, je moet alles onderhouden wat God ons bevolen heeft. Of wat ik u bevolen heb, zegt Jezus dan tegen de discipelen. Dus dat is een grote opdracht. Dat is een opdracht. Er zit niet zoveel belofte zeg maar, in. Dat is gewoon een opdracht. Ga op weg. Maar onze grote opdracht, waar we soms, als we even de context vergeten en de belofte vergeten die eromheen staan. kan heel snel iets heel activistisch worden. Oh, we moeten op weg gaan en we moeten dopen en discipelen maken en doen. Maar de grote opdracht, die zit juist ingebed in twee beloftes. En ik heb er wel eens vaker over gehad. Dus ik neem aan dat jullie allemaal die beloftes nog kennen. En anders is het goed dat we die even weer erbij halen. Want dat is ook alweer het vers wat voor de grote opdracht staat. Mij is gegeven alle macht, zegt Jezus, in de hemel en op aarde. Het is niet eigenlijk een belofte, het is zelfs een machtswoord. Jezus zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ga dus op weg. Het woordje dus in de grote opdracht is cruciaal. Het is wel het belangrijkste woord van de grote opdracht, de dus. Want wij kunnen op weg gaan omdat Jezus zegt dat hij alle macht heeft. Dat is de hele context, de hele setting van de grote opdracht. En wat stond er ook alweer na? En weet, ik ben met u. Alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Dus we hebben een opdracht, maar die opdracht zegt eerst, ik heb alle macht, zegt Jezus. Ik heb alle macht, in hemel en op aarde. Dus, kunnen we in alle rust en alle vrijmoedigheid op weg gaan, want Jezus heeft alle macht. En sterker nog, hij is ook met ons. In die opdracht die we hebben, is Jezus met ons. Elke dag. Tot aan het einde. Tot aan de voleinding van deze wereld. Dat is het perspectief. Maar hoe verwerk je nou zo'n belofte dan in je gebed? Jezus heeft alle macht. Hij belooft dat hij met ons is. Zeker ook als wij ons bewegen in de grote opdracht. Nou, als je nu al weet van, ik ga morgen bij mijn buurvrouw op bezoek. En mijn buurvrouw is ziek. En eigenlijk heb ik wel het verlangen om misschien voor haar te bidden. Nou, dan kun je dus die beloften daarbij halen ook in je gebed. Ik zou juist die belofte erbij halen in gebed. Dat je zoiets bidt als, dank u Jezus. Dank u Jezus dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En u hebt gezegd, Heer Jezus, dat ik op weg mag gaan omdat u alle macht hebt. Dus Heer, laat uw macht ook tastbaar worden, werkzaam worden, manifest worden in deze situatie van mijn buurvrouw. Want Heer, u kunt bij het hart van mijn buurvrouw. En ik kan daar niet bij. Maar u kunt dat wel. Zoek wel door mij heen. Heer, ik bid dat u uw macht aanwendt. Om het hart van mijn buurvrouw morgen te openen. En Heer, u had ook beloofd. Dat u met ons bent in die opdracht. Laat het me ervaren. Laat me ervaren, Heer, als ik daar morgen ben. Dat ik in ieder geval uw vrede ervaar. Dat ik uw kracht ervaar, want Heer, u hebt beloofd in uw woord, Handelingen 1 vers 8, dat als de Heilige Geest over ons komt, en die is over ons gekomen, dat wij geloven in Jezus, dan worden we vervuld met de Heilige Geest. Heer, u hebt beloofd dat de Geest is van kracht. Ik stap uit in die grote opdracht, Heer, morgen, en ik ga naar mijn buurvrouw. En ik bid, dat als ik ga bidden voor haar, Heer, dat die kracht waarover u spreekt, wat u belooft, wat de belofte van de Vader is, dat die morgen werkzaam wordt, door mij heen. Niet omdat ik zo geweldig ben, maar omdat u belooft in uw woord, dat u de kracht van uw geest in ons werkzaam zal zijn. Zo kunnen we beloften ook bidden. Niet, Heer, wilt u die belofte doen? Ja, dat wil hij vast wel. Maar we mogen de Heer gewoon ook aanspreken op de belofte die hij doet. Heer, laat het werkelijkheid worden. Morgen, voor welke situatie dan ook. Dat is bidden op basis van de belofte uit het woord. Dus laten we met een open Bijbel die 1000 uur ingaan. Klaar om, als het nodig is, te belijden. Klaar om op te ruimen, maar ook klaar om te smeken. Klaar om met hart en ziel te pleiten op die prachtige en die krachtige belofte van Gods woord. Amen. Laten we daar nog voor bidden. Vader in de hemel, we danken u. Dat uw woord bol staat, Heer, van belofte. Dat ook duidelijk is, Heer, wat zegen oproept en wat vloek oproept. Heer, maar uw woord is er ook bol van belofte, ook voor ons als uw geliefde kinderen. Wat heerlijk is het alleen al dat, Heer, om te weten dat we uw geliefde kinderen zijn in uw Zoon, dankzij Jezus. En Heer, ik vind het zo verfrissend en zo verhelderend om te zien hoe ook mannen in de Bijbel en vrouwen in de Bijbel, ook in Handelingen, hoe zij omgaan met uw belofte. Heer, hoe ze niet rustig afwachten tot die misschien eventueel een keer werkelijk worden. Maar dat ze vurig en eensgezind bidden dat die beloften die u doet ook werkelijkheid zullen worden. En Heer, laat dat ook iets verder in ons op doen laaien. Op doen flikkeren, op doen wakkeren, Heer. Als wij die 1000 uur ingaan. Dat dat vurig zal zijn. Dat dat met hart en ziel zal zijn. Dat dat eensgezind zal zijn. Heer Jezus, help ons Heer om in uw woord helder te krijgen wat ook beloftes zijn voor ons. En wat soms ook beloftes zijn die we nog even mogen laten rusten. Omdat die misschien in eerste instantie alleen maar gelden voor uw volk Israël. Heer, help ons om uw woord erin te begrijpen. Help ons om ook te zien, Heer, waar uw beloften niet stroken met de werkelijkheid van ons leven. En ik bid, Heer, dat u ons ook de vrijmoedigheid geeft om ook uit te bidden, Heer, dat uw bovennatuurlijke werkelijkheid en uw belofte onze werkelijkheid gaat raken. Dat u ons de woorden geeft om uit te spreken. Heer, dat we mogen proclameren, omdat woorden macht hebben over leven en dood, zoals uw woord zegt in Spreuken 18. Woorden zijn scheppend. Heer, we willen uw belofte ook tot werkelijkheid roepen. En we zien uit, Heer. We zien uit naar wat u daarheen doorheen gaat doen. In uw machtige naam, Jezus. Amen.